Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Uw privacy rint gevaar. Dat zeggen Bob en Sabine Hardes. Bob is journalist in Berlijn. Simem Sabine is filosoof in Ljouwert. Bob onderzocht de laatste jaren het Stasi-dossier van Simem, die het opgroeide in de DDR. In het boek De Prijs voor Privacy vergelijkt hij de methodes van de geheime dienst Doe met die van de big tech bedrijven No. Hardes sjocht overeenkomsten met één groot verschil. De big tech kan hjoed-de-dai volle vlugger informatie samelen om mensen als de Stasi in de vorige eeuw.
Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick.
Mein Name ist Sabine Hardes. Ich habe heel lang in Oost-Duitsland gewoond. Dat wil zeggen tot mijn 30ste. Nou, ik ben nu bijna 75. Dus reken maar uit hoe lang ik al in Nederland ben.
Bij jou binnen, als ik het goed had, vanwege de leefde verhuizen van Duitsland naar Nederland.
De liefde kwam er goed uit, maar eigenlijk wou ik de eil een beetje sowieso weg uit het systeem uit Oost-Duitsland.
Dan gaan we toe de Duitse Democratische Republiek.
Ja, DDR, zo heette dat tenminste.
Ja, mijn naam is Bob Hardes. Ik ben geboren in Groningen, getogen in Leeuwarden en ik woon op dit moment in Berlijn. En het leven heeft mij gebracht naar waar eigenlijk het verhaal waar we hiervoor zitten begonnen is.
Voor u op tafel leidt een boek, mijn Reet Kaft, De Prijs voor Privacy. Sabine Hardes, hoe ziet dat met de privacy in de DDR?
De geheime diensten in Oost-Duitsland was die privacy niet. Want ze konden alles over jou te weten komen als ze wilden. Of tenminste, ze konden iets te weten komen over jou wat anderen verteld hebben. Of dat nou klopt of niet, daar ging het niet over.
Waarom bestudeerde de Stasi het Leben van jouw mem?
Mijn moeder die werkte als journalist bij een jongerenblad in Oost-Berlijn. En zij organiseerde thuis discussieavondjes. En dat ging dan met mensen uit de culturele sector, journalisten, theatermakers, schrijvers. En ja, dat liep de Stasi wel in het oog. Dat die zich 's avonds en ook tot in de late uurtjes bij haar thuis in haar woning in Friedrichshain ophielden. En hen kwam ter oren via die bekende inofficiële mitarbeiter, de IM's, de Spitzels, kwam hen ter oren dat het daar toch wel een beetje contra-revolutionair aan toe ging. En toen is eigenlijk de hele überwachung, de volledige surveillance, begonnen.
En dat had jarenlang dwars, die überwachung. Hing je dat zelf in de gaten?
Nee, ik heb echt niks in de gaten gehad. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk in Oost-Duitsland geweten, als je een beetje niet helemaal in het gareel loopt, dan is de kans, bestaat de kans dat je wel degelijk wordt een beetje bespioneerd. Maar hoe? Nou ja, dat het zo extreem was, welke methoden ze toegepast hebben. Ja, dat kon ik mij niet verzinnen.
Ach, bedenkt, ik zit hier vast. Darf nach Ost nicht, nicht nach West. Darf nicht singen, darf nicht schreien. Darf nicht, was ich will auch sein.
Wat had Wolf Bierman hier mij te maken?
Ja, dat was blijkbaar het punt dat de Stasi het interessant genoeg vond om te zeggen, hier moeten we iets gaan doen. En wat gebeurde er? Ik heb blijkbaar gezegd, ook kan ik mij dat niet meer herinneren, maar ik heb dus gezegd dat wij nu handtekeningen moeten zamelen, want Bierman was toen op een tournee in West-Berlijn en de Stasi, of beter gezegd de SED, de Socialistische Eenheidspartij Duitslands, die het woord zeggen hadden, dus geen democratie in die zin, die hebben dus bedacht, deze man die is te gevaarlijk, die laten we niet meer naar binnen.
En mijn moeder heeft dus op de redactie gezegd, we moeten nu een handtekeningenactie starten, want het gaat ons als cultuurschaffenden, dus die journalisten, die theatermakers, die kunstenaars, gaat het ons te ver dat een van ons niet meer terug mag komen terwijl hij kritiek heeft op de DDR, maar niet eens helemaal tegen is. En dat deed mijn moeder dat voorstel voor die handtekeningenactie eigenlijk in het hart van, in het ideologische hart van de DDR, de redactie van Verlag Jonge Welt.
Met die namen Stasi die bij Schnee en Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche, auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit.
De Stasi wilde heel graag dat het narratief van die Wolf Bierman die tegen de DDR was, bevestigd werd. Dus zij zagen in de samenstelling van de mensen die bij mijn moeder aan tafel zaten tijdens de discussieavonden, zagen ze mensen die opnames verspreiden van Wolf Bierman. Ze zagen mensen die kennissen waren van Wolf Bierman. En dat was misschien ook wel zo, maar de Stasi wilde het maar al te graag hebben dat ze die allemaal op één grote bult kon gooien, zodat ze een reden hadden om al die mensen te gaan surveilleren met het volledige programma wat ze zeg maar in hun mars hadden. Dus eigenlijk was Wolf Bierman de legitimering om die volledige controle te starten.
Wat vind je er eigenlijk van dat jouw zoon jouw Stasi-dossier analyseren had en dan ook een boek geschreven had?
Nou, eigenlijk vind ik dat wel mooi.
Want de Stasi had jou een aantal jaren in de gaten houden. Wanneer kreeg je jezelf in de gaten van, ja, ze zitten bij dwers, ze horen mij in de gaten?
Serieus begon het op het moment dat ik wilde gaan trouwen met een Nederlander. Dus dat ik verliefd werd en dat ik dacht, nu gebeurde het, we gaan dus proberen te trouwen. Want door te...
Want trouwen in Boeteland uit het Westen, dat kon net zomaar.
Dat kon normaliter niet, maar als je de vergunning hebt gekregen van de heren van de Stasi dat je wel degelijk mocht trouwen, dan kon je ook aanvragen of je ook naar dat land van herkomst van je toekomstige echtgenoot kon verhuizen.
Ja, letter kreeg je het Stasi-dossier. En daar zitten ik al hier levensbrieven in van Joman Onjo en Oorzom. En dan ik nog oerzet in het Duits.
Ik schrok me eigenlijk wel een hoedje. Want je denkt, nou zoveel zal het niet zijn. En opeens zie je dus zoveel papieren die blijkbaar allemaal om jou gingen. Het duurde natuurlijk een poosje voordat ik dat allemaal even vluchtig doorbladerde. Tot ik bij de brieven kwam van mijn geliefde. Die waren gekopieerd en vertaald. Want wij schreven in het Engels met elkaar. En die waren in het Duits vertaald. En dat werd dus gedaan zoals de methode toen bekend was. Gewoon boven waterdamp werden dus de brieven geopend en later weer dichtgeplakt.
In het dossier wordt de hele tijd ook aangegeven, deze mevrouw wil duidelijk niet voor ons werken, maar ze vraagt de hele tijd, wat gebeurt er als ik niet voor jullie werk? Dus dat was een van die drukmiddelen die de Stasi had. Ze konden gewoon een huwelijk blokkeren. Want ze konden sowieso al beslissen of je wel of niet naar het buitenland mocht. Hè. De gemiddelde DDR-bevolking mocht niet naar het buitenland. Alleen als je een bepaald beroep had, als je journalist was of diplomaat, dan kon je buitenlandse reizen doen. Maar voor de gemiddelde bevolking was het niet toegestaan om naar het buitenland te reizen. Dus ze waren allemaal van die drukmiddelen. En desondanks heb jij, in ieder geval dat beweer je, ben je nooit voor de Stasi gaan werken.
Ja, dus die vraag kregen, van wil je ik voor uw werkje? En ze hier al je drukmiddelen. En Joost zei, likegoed, nee. Dat liet dan wel karakter zien, denk ik.
Ja, dat denk ik ook een beetje. Want ik heb al als bij mijn eerste opleiding voor onderwijzeres werd ik eigenlijk ook al gevraagd en half gedwongen om in die SED, Socialistische Eenheidspartij Duitsland, in te...
Om partijlid te worden.
Ja, om partijlid te worden. En ook dat heb ik geweigerd. Dat was voor mij eigenlijk altijd zoiets. Nou, zover vertrouw ik jullie allemaal niet. Ik moet het zelf uitzoeken. Nou, dus ging ik filosofie studeren. En hoe meer ik wist, ja, hoe minder trok mij dat idee aan waar de DDR voor leefde.
Die Stasi is mijn Eckermann.
Joe te dui worden de net volle brieven miskreun. Maar neffens Bob Hardus binnen e-mailberjochten no net veiliger als een papieren brief in de DDR doe. Als je zaken echt vertrouwelijk horen willen, kan het verstandige wijze om een brief in een sluif maar de post te versturen.
Kun je dan beter een brief op papier weer gaan schrijven? Ja, dat klopt. Alleen moet je dan wel accepteren dat die 9 dagen later pas aankomt. En zullen dus heel veel mensen kiezen voor het gemak van digitale communicatie, die dus door Big Tech in te zien is. Maar het is er dan wel binnen een seconde. Dat is nog een heel verschil met hoe dat nu met de post gaat en hoe dat steeds langer zal gaan duren.
We zijn nu 2024 en we leven in het Vrije Westen. Hoe is het nou met de privacy?
Wij geven onze privacy vanzelf weg aan de big tech, aan alles wat met algoritmen te maken heeft.
Josje, een parallel tussen het bespioneren toch de Stasi in de jaren zondag en 80 en de informatie die een soort meisje nou uit haar cels vat jouwen om sociale media en big tech bedrijven.
De Stasi had 1 doel, dat is de bevolking van de DDR in het gareel houden. Big tech, technologiebedrijven zoals Google, Amazon, Microsoft, hebben ook 1 doel en dat is geld verdienen. Wij zetten ons gedrag om in data die bij hen belandt, doordat we gebruik maken van hun diensten. En doordat zij van onze data kunnen leren wat wij willen, kunnen zij ons nog beter aanbieden wat we willen. Dan komen we in een feedback loop terecht. Wij maken steeds meer gebruik van hun diensten en zij kunnen hun diensten steeds beter aanpassen op wat wij willen, maar wel door telkens een klein beetje bij te sturen in de manier waarop we er gebruik van maken.
Want je ziet je een keer op reismogelijkheden naar IJsland en aansluitend krijg je maandenlang krijg je al je informatie over IJsland, dat stuurt via de social media. Wil je daar misschien in net meer heen willen?
Ja, dat is een concreet voorbeeld van hoe Big Tech je volgt.
De Stasi heeft 5 jaar nodig gehad om het een en ander over mij te weten te komen. En dacht, nou, dat kan misschien kloppen. Of dat klopt, dat hebben die informanten gezegd. En als wij vandaag de dag willen weten wat wij 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar geleden hebben gedaan, dan kun je dus laten natrekken bij Google.
De Stasi had 300.000 mensen op een bevolking van 17 miljoen mensen nodig om erachter te komen wat hun bevolking deed. Zo'n totale überwachung zoals er bij mijn moeder plaatsvond, dat kon de Stasi met hun capaciteit bij ongeveer 5.000 mensen tegelijkertijd. Hè, dus het volledige plan van we hebben je huissleutels gekopieerd, we hebben persoonlijke spionnen op je werk, in je vriendenkring, we controleren je post, we controleren je telefoon, we hebben microfoontjes achter je behang geplaatst. Er staat iemand in je woning, zeg maar je buurman, die rapporteert ook aan ons wanneer je naar binnen gaat, naar buiten gaat, wie er binnenkomt, wie er naar buiten gaat. Dat volledige surveillance programma, dat kon de Stasi maar bij 5.000 mensen tegelijkertijd. En als je dan nu kijkt naar wat bijvoorbeeld Google, een big tech bedrijf, kan, die kan dat niet voor 5.000 mensen. Die kan het ook niet voor 5 miljoen mensen, maar voor iedereen die gebruik maakt van een mobiele telefoon, van een smartphone. En daarin zit de parallel en daarin, dat is wat mijn moeder probeerde uit te leggen, zij kunnen weten wat jij 7 jaar geleden om 2 uur 's nachts zocht in een zoekmachine, maar ze weten ook op welke website je vervolgens geklikt hebt, welke video je daar tegenkwam en hoe lang je die video hebt bekeken voordat je naar een volgende video ging of naar een andere website en wat je vervolgens daarna hebt gezocht. En het is niet alleen zo dat ze jou die vakantie aanbieden, maar doordat je meegekeken wordt in je e-mail, in je agenda, kunnen ze zelf zien op welke datum ze jou de goedkoopste vakantie moeten aanbieden, zodat je toehapt, omdat ze zogenaamd de beste aanbieding leveren op de datum dat het jou toevallig het beste past. Maar de systemen kunnen gewoon meekijken in je agenda, omdat je ze daar zelf toegang toe geeft en omdat je zelf hebt aangegeven, dan en dan heb ik vakantie in mijn agenda. Zonder dat we ons realiseren dat Google jouw agenda beheert en daarmee dus ook een adverteerder daar toegang toe kan geven om op dat moment in die zoekmachine een advertentie te geven die akelig goed aansluit bij wat jij graag had gewild.
In principe besteedt in dit land, dacht ik, het recht op privacy.
Ja, dat is een grondrecht, artikel 10. En zoals ik het in het boek vertaal, is het recht om met rust gelaten te worden. En als je dat letterlijk zou nemen, dan zijn de praktijken van Big Tech illegaal.
En dan is het om Europa, om de Europese Unie, om der paal en perk om te stellen?
Ja, en waarom doet de Europese Unie dat niet? Omdat wij dus als gebruikers steeds maar blijven kiezen voor het gemak van de diensten van Big Tech.
Als ik jou zei, dan is het advies om je agenda bij te houden op papier, in een ouderwetse agenda en net in de smartphone.
De technologie van een digitale agenda is niet zo ingewikkeld. Dus gebruik dan een Zwitserse, een Duitse of een Nederlandse app die dat voor je doet. En eigenlijk spreid het gebruik van je verschillende digitale diensten. Dus gebruik een Franse zoekmachine, gebruik een Zwitserse agenda, gebruik een Nederlandse cloud-opslagsysteem en zorg dat dat allemaal binnen de invloedssfeer van de Europese Unie zit, zodat die bedrijven gebonden zijn aan EU-wet en regelgeving, zodat je ook verhaal kunt halen wat er met je data gebeurt en zodat je ook kunt zeggen op het moment dat je denkt van hey, ik word gevolgd op een manier die niet prettig is, dan kun je inderdaad verwijzen naar je grondrecht op privacy en zeggen, hey, hier gaat iets mis. Maar op het moment dat wij onze data, eigenlijk ons hele leven, op een presenteerblaadje neerleggen bij Amerikaanse bedrijven, dan zitten we ook niet in ons eigen rechtssysteem. Dan geven we niet alleen ons dan geven we eigenlijk onze leven in handen van een ander en kunnen we geen verhaal halen omdat het buiten onze juridictie valt.
Maitje, je gebruik van Facebook?
Nee.
Waarom net?
In 2010 gebruikte ik het heel fanatiek, want toen kwam het op. Maar ik voelde dat mijn gedrag gestuurd werd door het systeem dat mij meer van mijn leven liet zien om likes op te halen dan waar ik mij comfortabel bij voelde.
Had je dan alternatieven voor Facebook? Had je een groep meesken breken wollen of contacten horen wollen, maar vrienden en familie die op Facebook zitten?
Het is lastig om het contact met je familie en vrienden te verliezen. Dus bouw dat langzaam af en laten we ervoor zorgen dat er alternatieven zijn.
Europese alternatieven, alternatieven die daar horen onder de privacyregels.
Ja, zo is er bijvoorbeeld voor Google een prima alternatief als zoekmachine. Dat is het Franse Quant. Dat houdt zich volledig aan de privacyregels zoals die gelden binnen de EU. Zo is er voor Twitter, nu X, in Duitsland, in Jena, in voormalig Oost-Duitsland, een alternatief dat heet Mastodon. Dat werkt nog niet zo heel goed, maar een jaar geleden zagen we dat een heleboel mensen probeerden die overstap te maken. Dat is een hele goede beweging en het is goed dat het gebeurt. En wat we nu moeten zorgen is dat we dus en met alle mensen overstappen, zodat je ook de mensen kunt bereiken. En dat het systeem zelf zo goed wordt dat het ook prettig is om te gebruiken. Want daar ligt vaak het probleem. Al die systemen die nieuw zijn, zijn niet zo goed als de systemen van Big Tech. Maar we dachten ook altijd dat we nooit in een auto uit Zuid-Korea zouden gaan rijden. En dat doen we nu ook massaal. Dus het gaat erom dat je op een gegeven moment die technologie zo aanpast aan de wensen van ons Europeanen. Zodat wij systemen kunnen gebruiken die zijn toegesneden op onze samenleving. En niet op een samenleving ergens aan de overkant van de oceaan. Waar een boze autocraat probeert in samenspel met Big Tech geld te verdienen met ons gedrag en in feite geld probeert te verdienen met ons leven.
Dit weer een podcast van Omroep Friesland, Bureau de Vries. Alle weken publiceren we nieuwe reportages en petieren.
En we hebben ook een grut archief met tal van nieuwsgierige interviews en onderwerpen. Volg je ons of zie je op Bureau de Vries.